De vorige keer, broeders en zusters, zijn wij terechtgekomen in het einde van Johannes hoofdstuk 12. Waar, zoals ik ook vorige keer gezegd heb, wij terecht zijn gekomen in de afsluiting eigenlijk van het verslag zoals Johannes dat geeft van het leven van de Heer Jezus. Want hierna, in hoofdstuk 13, zijn wij terecht bij de Heer en de discipelen in de bekende opperzaal. Dat neemt weliswaar 5 hoofdstukken. En dat is dus een heel groot deel van dit Bijbelboek. Maar niettemin speelt zich dat allemaal af in wat genoemd wordt de nacht waarin hij verraden werd. En in hoofdstuk 12 en het eind van hoofdstuk 12 krijgen we dus inderdaad meer de afsluiting van hetgeen had plaatsgevonden tijdens wat we dan maar noemen de dagen des vleeses van de Heer Jezus, met dank aan Hebreeën 5 voor de uitdrukking. En in dat gedeelte wordt vastgesteld dat de Joden verhard blijven. Ik zeg het zo omdat er boven vers 37 staat. De Joden blijven verhard. Dat wil zeggen, er wordt door Johannes hier vastgesteld dat het volk als zodanig, dat wil zeggen het volk als volk, niet tot geloof komt. En daarna voegt hij er ook aan toe, nou ja, dat kon ook eigenlijk niet. Niet dat het technisch niet mogelijk was, maar het kon niet omdat Jesaja gezegd had dat het niet zou gebeuren. En daarom kon het niet. En daarom ook waren zij verhard. Dat is niet de schuld van Jesaja of iets dergelijks. Het was hun eigen schuld, het gevolg van hun eigen ongeloof. Zo werkt dat nou eenmaal en daar hebben we de vorige keer ongeveer de hele avond over gesproken. Dus ik kom daar nog niet meer op terug. Maar zo is het nog. Het volk is nog steeds verhard. Hun ogen zijn verblind geworden. En in de praktijk werkt het gewoonlijk zo dat daar waar men het woord Gods hoort en dat afwijst, werkt het alleen maar een verdere verharding, een verblinding, doofheid in de hand. Want zo gaat dat niet alleen onder de Joden, maar dat geldt net zo goed voor alle inwoners van Oldebroek, eventueel. Maar, hè, en wezen, ja, inderdaad, nog meer mensen die ik vergeten heb. Ja, nou, Apeldoorn, dank u. Ja. Goed. Nou. Maar zo werkt het overal ter wereld. Waar men iets afwijst, wijst men het de tweede keer nog makkelijker af, de derde keer nog makkelijker en de vierde keer hoort men het niet eens meer. Zo gaat zoiets. Men wordt doof en blind. Zo is dat. Zo wordt het in de Bijbel ook beschreven en zo wordt het hier alsnog aangehaald. En niet alleen op deze plaats, maar dat hebben we ook vorige keer gezien. En daarbij wordt vermeld, dat heb ik natuurlijk ook gezegd in vers 41, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Want de gedachte is dat deze uitspraken van Jesaja, uit Jesaja 6, zoals die hiervoor werden aangehaald, in vers 40 namelijk, die werden gedaan toen Jesaja in een visioen de verheerlijkte Christus zag. Daar gaat het om. En dat zo is, staat er hierbij, dus er hoeft dan meteen geen twijfel ook meer over te bestaan. Er staat daar in Jesaja, ik zag de Heere op een hoge en verheven troon, enzovoorts. Maar het betekent in ieder geval dat hij een visioen zag van de Heer Jezus Christus zelf. En daarmee van de positie van Christus in onze tegenwoordige tijd, in elk geval. Nou ja, dat blijft natuurlijk altijd zo, want Jezus met eer en heerlijkheid gekroond blijft altijd met eer en heerlijkheid gekroond. En hij die gesteld werd aan de rechterhand Gods op de troon en gesteld werd tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Psalm 110, blijft dat in der eeuwigheid. Daar verandert niks aan. Ik zeg het met opzet, omdat sommigen denken dat als de Heer wederkomt, dan zit hij ineens niet meer op de troon aan de rechterhand Gods. Dan zeg ik, dan heb je een te plastische, een te letterlijke voorstelling van zaken. Want het gaat uiteraard om de positie die de Heer inneemt, niet om de plaats waar hij zich bevindt, niet om de coördinaten, zal ik maar zeggen. Nou goed. Maar die heerlijkheid van Christus is inmiddels realiteit. Begrijp je me goed? Op het moment waarover hier gesproken wordt in hoofdstuk 12, nog niet, uiteraard. Dat scheelt een paar dagen, een dag of, moet ik heel snel rekenen, een dag of 4. Want hij werd ten derde dagen opgewekt en gezet in de hemel aan de rechterhand Gods. En dit is de dag voordat hij stierf. Toch? Dus het was feitelijk bijna zover. Dat is het enige waar nog over gesproken zou moeten en zou kunnen worden. Over hoe het nou verder gaat. En daar gaat het ook over. Al moet ik zeggen dat Johannes dit natuurlijk geschreven heeft na de opstanding van Christus. Zoals het geldt voor alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. Uiteraard, want dat is wat hen tot nieuwtestamentische Bijbelboeken maakt. Hè? Het is geschreven na de opstanding van Christus en ook daarvanuit. Dat wil zeggen, verhaal wordt verteld met de afloop stond tevoren al vast. Men leest Matthäus 1. Jezus gezegd, Christus. Daar ben je er al dus, het was al afgelopen. En daarna wordt alleen nog verteld hoe het zo gekomen is. Nou, dat schijnt met een Brabants accent te moeten, maar lukt mij niet altijd. Maar vooruit. Dit zei de Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak en dus sprak van de verheerlijkte Christus zoals wij hem zien. Met de woorden uit Hebreeën 2, dus er valt ook niks op af. De dingen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Met vers ervoor in Hebreeën 2 zegt, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En daar gaat het dan net om, de natuurlijke mens in het algemeen ziet het niet. Is verborgen. Maar daarmee ben ik terug een hoofdstuk eerder natuurlijk. Of was het nog dit hoofdstuk? Nee, dit hoofdstuk, een paar versen terug, vers 36. Weggaande verborg hij zich van hen. Hetgeen een profetische uitbeelding is van de situatie nog steeds in onze dagen. Hij is verborgen voor de wereld. En de wereld wordt dus geacht in duisternis achtergebleven te zijn. En wij worden geacht hem te zien, omdat hij zich bekend maakt aan degene die in hem geloven. Ik weet hoe arrogant het klinkt, ik heb ook altijd moeite om het te zeggen, maar het staat nou eenmaal zo in de Bijbel. En ook zelfs eigenlijk in dit hoofdstuk. Want daar gaat het nu verder over. Er staat dan in de eerste plaats, maar ook dat hebben we aangehaald. Nou ja, er waren velen die in hem geloofden, maar niet het volk als volk. Want daarvoor was nodig dat op regeringsniveau, zeg ik altijd, men zou gekomen zijn tot erkenning en aanvaarding van de Heer Jezus als de beloofde Messias. En dat is niet gebeurd. Ook al zou de meerderheid van het Sanhedrin dat toch geloofd hebben. Dat was kennelijk niet zo, maar zelfs dat, als dat zo geweest zou zijn, dan nog maakt dat verder niks uit, dan nog blijft het volk ongelovig. U kent het verhaal, het Sanhedrin wees de Heere Jezus af, een keer of 4, 5, in de geschiedenis zoals wij hem kennen. Ook via de apostelen, zal ik maar zeggen, via Petrus en Johannes en Paulus, meerdere malen, zoals dat nou eenmaal gebeurt. En het wachten is erop dat het Sanhedrin, soms denk ik de Knesset, maar sinds gisteren denk ik ineens het. Het schijnt nog een Sanhedrin te bestaan, de Joodse Hoge Raad, dus misschien moet het daarvan komen, dat weet ik dan niet. Het is maar wat je moet erkennen als de officiële vertegenwoordiging van het Jodendom als zodanig, van het Joodse volk. Dat weet ik niet echt, maar in ieder geval, wat ik wel weet, is dat in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus dus, dan zal inderdaad de volksvertegenwoordiging van het Joodse volk en daarmee feitelijk van Israël inderdaad de naam des Heren aanroepen. En dan gaat het licht dan op. Nou ja, wij zeggen aan, maar in Jesaja staat op. Toch? De heerlijkheid des Heren gaat over jou. Wakker worden. Het is tijd. De dag. En een bijzondere dag des Heren. Maar hier staat er nog, nou ja, er geloofden zelfs velen uit de oversten, dat wil zeggen van de leden van de Joodse Hoge Raad, vers 42, in hem. Maar om der fariseeën wil beleden, zei het niet, want ze zouden last krijgen met de orthodoxie. Dat is wat er staat. Dat was toen zo, hè. Als je toen tot geloof kwam, dan kreeg je last met de orthodoxie, ja. Nee, dan hoef je niet naar de dokter. Opdat zij niet uit de synagoge zouden geworpen. Niet uit de synagoge zouden geworpen worden, broeder, ja. Zo gaat het. Ja, ik bedoel, ik kan er ook niks over zeggen, maar dat is ook niet zo zinvol natuurlijk. Maar als je vraagt, wat is de zin daarvan? Nou, dit, zo gaat het namelijk altijd, zo gaat het nu nog. Hoe orthodoxer, hoe ongeloviger, sorry. Ik zeg er meteen bij, ik meen het ook ten volle. Sorry. Maar zo is het nou eenmaal. Hoe vrijzinniger trouwens ook. Het is gewoon zo. Men zou geloven, en dan die andere termen vergeet je dan vanzelf, heb je niks meer mee van doen. Geloof in de schriften, geloof in het woord Gods, daar gaat het om en al het andere is absoluut van geen waar. In ieder geval voor God niet, en wat zouden wij ons er dan nog van aantrekken. Maar er staat dan, want ze hadden de eer der mensen lief meer dan de eer van God. Dat zou niet zo moeten zijn, dat wordt in Spreuken ook al aangekondigd, dat het heel onverstandig is om dat soort prioriteiten. Die Spreuken, ja. Moet je het weten. Spreuken 29 was dat geloof ik. Maar ik denk dat het zo ook wel duidelijk is. Spreuken 29 is dat, meen ik, vers 25. trek u zich niet te veel aan van de woordkeuze in de vertaling. Maar er staat in Spreuken 29, vers 25, de siddering der mensen, dat wil zeggen de vrezen der mensen. De siddering der mensen legt een strik. Als je met de mensen rekening houdt, bang bent voor de mensen. Siddering der mensen legt een strik. Dan kom je in een strik terecht in een val, want zo heet zoiets. En vergis je niet, in zo'n strik zit je gevangen tot de dood erop volgt. Dat is ook de bedoeling van een strik. Je weet wel, koperdraad. Of niet? Nou ja. De siddering des mensen legt een strik, maar die op de Heere vertrouwt, in plaats van op mensen dus, die op de Heere vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden. Dat wil zeggen, zal verhoogd worden. Dat is het idee. Maar daarvoor moet je de eer van God liever hebben dan de eer der mensen. U ziet dan dat die uitspraak in Johannes 12, vers 43 gewoon een vrij citaat is uit, of een vrije toepassing of aanhaling is uit Spreuken 29. Zo werkt dat nou eenmaal. En als we een ogenblik afstand kunnen nemen van eigen omstandigheden, even de zaak in ons eigen leven objectiveren, dan zou toch duidelijk moeten zijn dat hoe belangrijk voor ons die vrezen der mensen en dus de mening van andere mensen ook is, op lange termijn maakt het natuurlijk niks uit. Want de Heer vraagt ons later heus niet of we wel rekening gehouden hebben met de mensen. Dat meen ik. Ja, of we elkaar als naasten, als broeders en zusters bedoel ik, gediend hebben, dat speelt een rol. Maar niet speelt een rol dat we onze levens zouden inrichten volgens de normen die anderen ons opleggen. En cynisch aan toevoegend zeg ik dan, en waar ze zelf ook niet aan kunnen voldoen, en daarom leggen ze het anderen op. Zo werkt dat. Vraag het maar aan een psycholoog, een psychiater, of weet zo'n... hè? Zoiets. Dat is echt zo. Wij zouden dat niet doen, wij zouden ons wat aantrekken van de Heer en van zijn woord. En van de beloften die hij ons gedaan heeft. Maar goed. Dat is het einde van dit verhaal. En dan vers 44. Jezus riep en zeide, dat wil zeggen, hij sprak dus met luide stem. Hij schreeuwde het uit. Het was ook de laatste dag hier. In ieder geval, het is het laatste wat verteld wordt ook. Jezus riep en zeide, die in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in degene die mij gezonden heeft. En die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Ik ben licht. Dat een mag je altijd doorstrepen, hè? Staat er nooit. Het bestaat immers niet, het hele woord niet. Dus haal het maar weer weg. Ik ben licht in de wereld gekomen. Als er staat een licht, dan wekt het ten onrechte de indruk alsof er misschien nog andere lichten zijn. En dat is niet de bedoeling. Wij weten ook dat het niet zo is, dus dat een moeten we weer weglaten. Ik ben licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. Daar gaat het namelijk over. Het was de Heer Jezus die immers het woord Gods en daarmee ook het werk Gods bracht in de wereld. En dus tot de mensen, tot de volkeren, tot Israël. En ik moet eigenlijk zeggen, tot de wereld en tot de zijnen. Want het zou ons niet moeten ontgaan dat we hier in deze laatste verse van Johannes 12 eigenlijk weer gewoon terug zijn in hoofdstuk 1. En met name de eerste verse van hoofdstuk 1. Hier wordt het verhaal afgesloten. Als het daarna verder gaat in hoofdstuk 13, dan is dat inderdaad buiten het oorspronkelijke deel van het verhaal. Het eerste gaat over wat in de wereld gebeurd is, zal ik maar zeggen. En daarna gaat het verder met wat niet in de wereld, maar in de binnenkamer gebeurt. In het verborgene, in de opperzaal dus. En hoofdstuk 1 begint met dat God vanaf het begin... Met opzet zoek ik het nou niet op, anders dan blijf ik daar weer in hangen. Maar... In hoofdstuk 1 wordt gezegd dat God van den beginnen gesproken heeft, want dat is de betekenis van in de beginnen was het woord en het woord was bij God. En daarna, dat woord kwam als licht, al wat openbaar maakt is licht. Het woord kwam dus als licht in de wereld, maar de wereld heeft niet gekend, dat wil zeggen niet aanvaard. Het kwam in de wereld en de wereld heeft het niet gekend en het kwam tot het zijne, maar de zijne hebben het niet aangenomen. Dat licht niet nou. En dus bleef het gewoon duister. Men beliefde het licht niet. En hoe je dat verder verklaart of toelicht, dat maakt weinig uit. Je kunt zeggen, ze hadden de ogen, konden ze niet meer zien. Ze hadden luie ogen. Je kunt ook zeggen, ze hielden de ogen stijf gesloten. Zo kun je het ook zeggen. Maar zoiets. Ze waren blind. Men wilde het niet en later wordt de verklaring daar ook van gegeven in Johannes hoofdstuk 3. Als Johannes daar schrijft, nou ja, dat kwam natuurlijk gewoon dat ze tot het licht niet kwamen. Dat kwam natuurlijk gewoon omdat hun werken boos waren. Ze wilden niet tot het licht komen, want in de openbaarheid zou blijken dat er van de mens inderdaad helemaal niks deugt. Zo is dat nou helemaal. Daarom wil men het licht niet. Dat is nu nog zo uiteraard. En daarom blijft het in de praktijk duister in de wereld. Behalve daar waar, en dan citeer ik dan maar voor de zekerheid uit 2 Korinthe 4, vers 4 of daar in de buurt. Behalve daar waar God in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting met het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Ik wil zeggen, de wereld is het nog niet. Maar de bedoeling is dat het in onze harten licht is en dat we onze harten voor het licht openstaan. En de wereld is nog steeds in duisternis. En verkeert in onwetendheid. Spartelt wat, graait wat om zich heen. Maakt er soms een flink brokken bij, maar vooruit. He? En dat noemt men dan wetenschap, zoals u van mij wel eens eerder gehoord hebt. Maar ja, knap hoor, heel knap, maar volkomen overbodig denk ik altijd. Nou goed, ik ben, lees wat er staat. Ik ben licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. Dat impliceert toch dat het in de wereld duister is en dat de wereld onwetend is. En dat geldt in de eerste plaats voor de Joden, die onwetend zijn. Dat is een eenvoudige verklaring voor die eigenlijk al is gegeven. De Joden zijn meer nog onwetend dan de rest van de wereld, omdat zij het woord hebben en gehoord hebben en verhard zijn geworden. Dan wordt het dus nog duisterder. Heb je dat? Niet alleen hebben zij het licht niet, zij willen ook het licht niet. Dat is nog veel erger. Nou ja, goed. Mijn vader placht te zeggen, nee, die placht ooit eens op te merken. Die zei, wat vreemd is dat nou, dat al die evangelische christenen voorstanders zijn van de Joodse staat en de Joodse staat steunen, want het is toch wel vreemd. Er is geen volk dat antichristelijker is dan juist de Joodse staat, staat Israël. Omdat het de Heer afwijst, terwijl het hem had moeten kennen. Het is hun Messias, juist hun Messias. En zij wijzen hem af en in ongeloof keren zij terug naar het land waar de Heer hen zelf uitgezet heeft en wat in hun eigen oud-testamentische profetieën ook zwart op wit vele malen staat. Toch? Raar is dat, hè? Dus wat is er nou meer verhard en meer verblind dan juist het Joodse volk begrijpen? Goed, ik bedoel het nooit als verwijt. Ik kan moeilijk elke keer gaan zeggen hoeveel verdriet ik ervan heb. Dat schiet ook niet echt op. Toch? En wat ik ervan vind, wat me het emotioneel doet, ja, dat verandert de waarheid toch niet. Dus ik laat het altijd maar zo en ik zeg het dus ook altijd maar gewoon zo. Zo is het nou eenmaal. Zie? En er staan trouwens veel sterkere termen in de Bijbel. Als de Heer zegt, gij zijt uit uw vader de duivel. Dan als je het tegenwoordig zou zeggen, nou, men gelooft niet in een duivel, maar het komt erop neer, dan ben je een antisemiet en draai je meteen de bak in. Zo zit het ongeveer. Baaiers, want laten we in stijl blijven dan. Hou niet jiddisch. Maar vooruit. Maar ik ben licht in de wereld gekomen, omdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. En indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben. En daar spreekt de Heer dus een oordeel uit. In elk geval over zijn tijdgenoten. Indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben. Ik oordeel hem niet. Nou ja. Uiteindelijk wel. Maar dat is weer een van die zinnen die je niet half moet lezen natuurlijk. Hè? Ik lees u wel vaker voor zo. De Heer zegt namelijk, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maak. In elk geval, zo'n oordeel is tot vandaag nog steeds niet gekomen. Begrijp je me goed? Waar het Israël als volk betreft, en in het bijzonder waar het dan het Joodse volk nog betreft, Daar geldt de inzetting die nou eenmaal geldt voor het land als zodanig. Als men de God des lands niet dient, dan behoort men ook niet in het land te wonen. En dus gebeurde het in het verleden dat de Heer Israël verstrooide onder de heidenen. En zo is het in onze dagen officieel nog steeds. En er is dus inderdaad zo'n soort oordeel gekomen over het Joodse volk. Maar het heeft niet niet primair te maken met dat men het evangelie niet aanvaarde. Dat heeft primair te maken met dat men zich niet houdt aan de inzettingen die God nou eenmaal gegeven heeft met betrekking tot het land. Dat was namelijk altijd al zo. Zo zit dat. Vooral aangekondigd, al voor de intocht in Canaan onder Jozua, wanneer gij mij niet zult dienen, zal ik u vijanden zenden en ik zal mijn regen niet geven. U zult vervloekt zijn in het land, of met de woorden uit Ezechiël, het land zal u opeten. Het land Canaan is een land dat zijn bewoners opeet, staat daar. En het wordt pas anders bij de bekering van Israël en dus bij de wederkomst van Christus. Dus vrezen van dat het slecht afloopt met degenen die daar nu wonen. Zo is het nu eenmaal. Maar dat is niet zozeer een oordeel over dat men het evangelie afwijst of zo. Maar het is een oordeel wat rechtstreeks van doen heeft met de regels die nu eenmaal voor het land als zodanig gelden. Want in het algemeen, de mens kan inderdaad tot vandaag de Heer Jezus afwijzen, het evangelie afwijzen en er komt geen oordeel. Ik weet wel dat sommigen dat betreuren en er alles aan doen om aannemelijk te maken dat God onmiddellijk straft, maar God straft niet onmiddellijk. En in onze dagen al helemaal niet. Nee. Want onze bedeling is die van de heerschappij der genade. Of de bedeling der genade, of anders gezegd, de heerschappij der genade. Dat is wat het is. Ik heb dan Petrus nagevraagd en Petrus zei, dat klopt, de Heer is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. 2 Petrus, wat het maar is. 2 Petrus 3. Ja, dank u. Nou, dat is duidelijk genoeg dus. Hè? Het is niet, nu in ieder geval niet. En zo staat het hier ook. Ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maak. En dat is de herhaling van de uitspraak uit Johannes 3, vers 17. Daar staat precies hetzelfde. Zoon des mensen is gekomen in de wereld, niet opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat hij de wereld behouden zou. En u ziet, we komen terug naar het begin van dit Bijbelboek. Het gaat over precies dezelfde dingen. Dat licht en de consequenties ervan. En daar staat, maar de Heer zegt dan, want ik verhaal het nog niet af, vers 48, die mij verwerpt en dus mijn woorden wel hoort, maar niet gelooft, uit vers 47. Die mij verwerpt, vers 48, en mijn woorden dus niet ontvangt, die heeft iemand die hem oordeelt. Of die heeft iets die hem oordeelt, dat hem oordeelt wordt het dan. Maar er staat die heeft die hem oordeelt, dat is namelijk het woord dat ik gesproken heb. Het woord dat ik gesproken heb, maar dat men heeft afgewezen, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. In laatste instantie zeg ik dan, dan is het dus toch de Heer die oordeelt. Maar dan moet je zeggen, dan is dat oordeel eigenlijk al geweest en is dat vonnis eigenlijk al uitgesproken. En daar gaat het maar om. Het is ook een overeenstemming met wat we lezen in Johannes 3. Waar staat dat degenen die niet geloven inderdaad leven onder het oordeel Gods. En later in het eind van het hoofdstuk staat dat ze leven onder de toorn Gods. De toorn Gods blijft op hem. En dat is de situatie in elk geval van de mens die het evangelie afwijst. Dag, zo wordt het hier ook gezegd. Ik wijs er met nadruk nog een keer op. Er staat niet wie het nooit gehoord zal hebben. Er staat wie het gehoord heeft en heeft afgewezen. En misschien maak ik me weer niet populair, maar... Nee, ons wordt altijd de schuld aangepraat dat mensen hebben het evangelie niet gehoord. Dat komt omdat wij het ze niet verteld hebben. Of te weinig in de collecte gedaan hebben. Beide is ongetwijfeld correct. Ja, ik heb daar niks tegen. Maar men praat ons een schuld aan. Zo van, die mensen hebben het nooit gehoord en gaan dus voor altijd verloren of zo. Dat is waarschijnlijk ook zo, dat laatste. Maar daarbij moet ik zeggen, waarschijnlijk, want dat zeg ik niet met zulke heel grote stelligheid. Niet dat ik er niet zeker van ben, maar ik zeg het niet zo stellig, omdat ik het zo stellig in de Bijbel nou ook weer niet lees. Wat ik stellig in de Bijbel lees, is dat geen mens voor God te verontschuldigen is. Dat is Romeinen 1, vanaf vers 18. En de algemene gedachte is ook, en die heb ik u ook vaak genoeg voorgehouden, dat als een mens zoekt naar de waarheid, puur gewoon de waarheid, zal de waarheid zich bekendmaken. Dan zal dat licht opgaan, dan zal de Heer zich bekendmaken. Zo zit dat. Maar wat ik wel in de Bijbel lees, uitdrukkelijk in de Bijbel lees, is dat iemand die het evangelie gehoord heeft, maar het afwijst, dat die geoordeeld zal worden, definitief. Daar is verder geen twijfel over mogelijk. De andere, ik wil niet zeggen dat er twijfel over mogelijk is, maar de Bijbel spreekt daar niet zo met grote nadruk over. Zie? Maar het zal toch duidelijk zijn dat de verantwoordelijkheid groter is als men het woord gehoord heeft en heeft afgewezen. Die verantwoordelijkheid is groter dan dat men het nooit gehoord heeft. En voor alle duidelijkheid, maar ik ging er vanavond liever niet op in. Wij lezen natuurlijk toch in de Bijbel niet alleen over dat mensen die de Heer niet hebben aangenomen, dus ongelovigen zijn, inderdaad verloren gaan, maar neemt niet weg dat er wel degelijk over strafmaat gesproken wordt. Ze zullen geoordeeld worden naar hetgeen in de boeken geschreven staat, enzovoorts. En in ieder geval staat er ook naar hun werken. En als we helemaal, stel nou dat men echt helemaal nooit gehoord heeft, dan moet ik zeggen, dan had men kennelijk ook geen belangstelling. Dat meen ik echt. 100%. Maar als men het nooit gehoord heeft, nou ja, einde van het verhaal. Maar als men het wel gehoord heeft, ja, dan heeft dat invloed op de strafmaat. Waaruit dat dan ook mogen bestaan, want daar heb ik nauwelijks een idee van. Maar dat de Bijbel dat leert, is een duidelijke zaak. De verwijten zijn ook nooit aan het adres van degene die niet gehoord hebben. De verwijten zijn aan het adres van degene die wel gehoord hebben, maar afwijzen. En dat is de ellende waar elke evangelist tegenop loopt. Toch? Er zijn mensen die dan het evangelie horen tot geloof komen. Dat is prachtig. Er zijn ook mensen die het evangelie horen en afwijzen. En dat is precies het tegenovergestelde. Dat is zo mooi niet om te doen. Om daar in betrokken te zijn. Om daar een middel in te zijn. Maar ja, goed, Paulus zegt daarvan, nou ja, wij zijn overal een goede reuk van Christus, zowel in degenen die behouden worden, als in degenen die verloren gaan. Want per slot ook de prediking van het evangelie heeft niet als eerste doel dat de mens tot bekering zou komen, maar heeft als eerste doel de verheerlijking van God. Het is tot eer van God. Zo zit dat. En in de tweede plaats is het tot opbouw van de gemeente, voor zover het onze dagen betreft. Ja. Maar goed, terug naar dit schriftgedeelte. De Heer zegt, ik zal dat niet oordelen, maar wat hem oordeelt is het woord dat ik gesproken heb. Daarna zeg ik, dan is het toch de Heer, want het is het woord wat hij gesproken heeft. En daarna zeg ik, en dan is het toch niet de Heer Jezus. Dan is het namelijk gewoon God zelf, God als zodanig, want het is zijn woord dat door de Heer Jezus gesproken werd. En dat zal hem oordelen, staat er, ten laatste dagen, logischerwijze. Op de bekende jongste dag, dus wanneer de doden zullen staan voor God. Degenen die denken dat met de dood alles uit is, dat kon nog wel eens tegenvallen. Hè? Ja, zo gemakkelijk knijp je er niet tussenuit. En zo ontkom je ook niet aan God. Zo zit dat gewoon. Hè? Nou. En dus toch een oordeel. Maar let op wat er staat. Dat zal hem oordelen. Niet dat zal hem nu oordelen, of dat zal hem binnen afzienbare tijd oordelen, of er zal binnen afzienbare tijd een oordeel over hem of hen of haar, of over de stad of over het land of over de wereld komen. Niets van dat alles. Terwijl ik het zeg, bedenk ik dan weer dat iemand bedacht heeft dat er af en toe oordelen over Nederland komen van Gods wegen, omdat we onze zonde als Nederlands volk nog niet beleden hebben of zoiets. Ja. Moet je daarmee, maar niet serieus op ingaan, denk ik. Volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Wat er gebeurt, gewoon, is dat de natuur zijn gang gaat en God doet er niks aan. God heeft de wereld losgelaten. Staat er bij herhaling, het was hetzelfde Romeinen 1, geloof ik ook, waar staat dat geen mens voor God te verontschuldigen is. En daar blijft het dan bij. Dat is officiële relatie tussen God en de wereld. Namelijk, die is er niet. Daar bemoeit ze zich niet mee. En de meeste ongelovigen weten dat maar al te goed. God doet toch niks. Hij blaft niet eens. Nee, laat staan dat hij bijt. Nee, dat soort dingen heb ik wel horen zeggen. Ze hebben groot gelijk, dat is ook zo. Alleen blijft niet zo. Maar het is wel het kenmerk van onze bedeling. Een God die zich teruggetrokken heeft. Willen ze mij niet, ik hun ook niet, dan Dan zoeken ze het maar een poosje zelf uit, kijken wat daarvan terecht komt. En dat het één grote chaos wordt. En dat de wereld met toenemende snelheid zichzelf in het verderf stort. Ik bedoel, de mensenwereld als zodanig. Dat lijkt me wel een duidelijke zaak, ja. Vooral die toenemende snelheid. He? Zo gaat het, tot het een grote klap komt. Dan komt die Big Bang. En de wetenschap ons maar vertellen dat daaruit alles ontstaan is. Ik denk, nee, daar gaat het allemaal naartoe. Spookrijders, die jongens. Nou goed. Doe maar weer. In de duisternis kan je dat overkomen. Ben je zo gedesoriënteerd? Absoluut. Ja. Maar een oordeel dus ten laatste dagen. Dat komt. En wat de levende mensheid betreft, natuurlijk een oordeel bij de wederkomst van Christus. Logischerwijze, omdat voordat het koninkrijk op aarde openbaar wordt, moet eerst het een en ander op orde gesteld worden. Vanzelfsprekend. Maar dat is niet het definitieve eindoordeel. Dat komt pas ten laatste dagen, precies zoals die hier staat. En men zal dus in duisternis wandelen. De toorn Gods blijft op hen, staat er dan in Johannes 3. En dat het zo werkt en dat men onder het oordeel Gods komt, dat is wat vers 49 zegt. Want daar staat, want ik heb uit mijzelf niet gesproken, dat wil zeggen, ik ben niet zelf de bron van mijn woorden, de woorden komen niet uit mijzelf, ik heb het niet zelf uitgedacht. Dat is wat de wereld nog eventueel wil zien van de Heer Jezus. Dat hij er een aardige filosofie op nahield. Dat hij een wijs man was. Zo, van, hij heeft heel wat goede dingen bedacht zo bij elkaar. Ik zeg, dan is men in de war. Dan moet je meer bij Salomo zijn, denk ik. Maar dan nog steekt daar de wijsheid Gods achter. Zie? Waarbij de Heer Jezus absoluut niet. Hij claimt zelf persoonlijk dat hij daar helemaal geen eigen inbreng in gehad heeft. En voor zover hij toch een inbreng daarin had, was het alleen maar zijn trouw. En dus zijn geloof. En verder niet, de woorden Gods. Ik heb uit mezelf niet gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij onderwezen, gebod gegeven. Onderwezen, gebod is gewoon onderwijzing, hè? Dat weet u langzamerhand. De Vader heeft mij onderwezen, het heeft met wet als opgelegde wet niks van doen. Zeker niet in de geschriften van Johannes. Maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij gebod gegeven, onderwezen dus. Of zullen we gewoon zeggen, die heeft mij Torah gegeven, dat is ook wel aardig. Wat? Het woord, onderwijzing. Wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. Daar gaat het om. En dat waren dus de woorden Gods. En dan vers 50 meteen. En ik weet dat zijn gebod, dat onderwijs, dus die woorden Gods, dat zijn gebod het eeuwige leven is. Let ook vooral op het enkelvoud zoals die gebruikt wordt. Niet geboden of woorden, maar gebod. Enkelvoud, net als woord. Want de gedachte is dat we wel degelijk van doen hebben. Niet met een verzameling woorden of geschriften of bijbelboeken of wat dan ook. Maar met dat ene eeuwigblijvende woord van God. Enkelvoud, omdat het namelijk één, ik zou bijna zeggen organisch geheel is. Nou, dat moet ik zeggen, want het is natuurlijk levend en dus is het een organisch geheel. Zo zit dat. Ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. In het kader van heel de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid enzovoorts. Hè. Ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Zijn woorden, zijn geest en leven, zo heet het elders. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik alzo gelijk mij de Vader gezegd heeft. En dat is ook de verantwoordelijkheid die wij als kinderen Gods en als leden van de gemeente hebben om die woorden te spreken. Ten slotte, de gemeente wordt geacht te zijn de pilaar en vastigheid der waarheid, volgens 1 Timotheus 3. Of anders, de gemeente wordt geacht te zijn een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk om te verkondigen de deugden Gods. Nou ja, de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En daarom heet het, uw woord zij te alle tijd met zout besprengd. En zout is een beeld van het woord van God. Mogen we dan misschien bij gelegenheid onze eigen woorden zijn, als de gedachte dan maar Gods gedachte is. Als de formulering hoeft niet noodzakelijk een letterlijke uit de Bijbel te zijn, als de gedachte dan maar een Bijbels is. De boodschap die gebracht wordt maar een Bijbels is. En daar gaat het natuurlijk om. Uw woord zij te allen tijd met zout besprengd. Geen vuile reden ga uit uw mond, Wat dan wel? Schone reden, ja. Geen vuile reden uit uw mond, maar reden tot, die nuttig is tot opbouw en die genade geeft aan degene die er zelf horen. Dat is Efeze. Die genade geeft. Dat is schone reden. Vuile reden is dus... Ja, dus het is de wet, dan dus logischerwijs. Precies, kan het ook niet helpen. Zo is dat. En daarna alles wat daar nog verder onder zit, en dat is meestal niet veel goeds. Wat onder die wet zit, niet veel goeds. Wat er onder verborgen gehouden wordt. Toch? Nee, volgens de schrift niet. Maar goed, dat woord des levens, dat zouden wij kennen, dat zouden wij spreken. Of zal ik er nog eens citeren, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Die lijkt me duidelijk genoeg uit Colossens. Ja. Goed. En dat woord zou men inderdaad spreken. Ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Dat woord is leven. Dat is wat wij hebben ontvangen. En vanzelfsprekend, wij zijn schuldig om dat ook eventueel door te geven. Waar wij daarvoor de gelegenheid hebben, uiteraard. Dat is de bedoeling. Zeker in het besef dat het inderdaad leven is. Ik bedenk dat de mensheid om ons heen verloren is in de zin van ten dode opgeschreven en onderworpen aan de heerschappij van het verderven, dus van de dood. Wel, dat leven, het leven, eeuwig leven, is ons toebetrouwd en we kunnen het uitdelen, althans tot op zekere hoogte. En dat is ook onze verantwoordelijkheid. Daarom word ik altijd, wat word ik ook dan? Word ik altijd kregelig. Zoiets. Wanneer men zegt dat men het evangelie niet moet prediken. En vooral aan de Joden niet. Ik denk altijd, als iemand het nodig heeft, hè, dan juist zij, maar afgezien daarvan, het is in de Bijbelse volgorde. Eerst naar hen, uiteraard. En daarna alle volgen. Dat is onze grote verantwoordelijkheid. Ik kan het ook niet helpen. Zo is dat. Omdat het kenmerkend is voor de situatie in onze bedeling, waarbij ons de woorden Gods in troep betrouwt, en dus het woord Gods door heidenen zou gepredikt worden aan Joden, door lieden van belachelijke talen, belachelijke lippen, enzovoorts. Dat dan nog het volk niet tot geloof komt, weten wij ook. Dat staat ook meerdere malen in de Bijbel, waaronder dus die van Jesaja 28. Dat is zo, en 1 Korinthe, wat het maar is, 14 geloof ik. Dat is natuurlijk zo, maar dat enigen uit hen behouden zouden worden, dat zou het praktische gevolg daarvan zijn. En zo is het ook altijd geweest. Nou goed, daar heb ik het nou ook verder niet meer over, want daar hebben we vorige keer ook over gesproken. Hierna zijn we dus inderdaad aan het eind van deze 12 hoofdstukken. Dan is er geen één zoek, denk ik altijd. Niet dat het wat betekent, maar zo van 12, dat was het dan. En daarna 13, nee, dit soort symboliek gaat lang niet altijd op, maar vaak genoeg om op te vallen, denk ik altijd. Het is mij in ieder geval wel eens opgevallen. Ik zeg altijd, als je bij een 13 komt, dan, ik ben heel niet bijgelovig, maar, ja, bij 13 komt de ommekeer. Dat is wat het is. Abusievelijk opgevat als ongeluk, maar ze hebben mij bij verteld laatst, ik weet niet meer hoe ik dat nou wil horen, ze hebben mij bij laatst verteld dat in Italië 13 als geluksgetal beschouwd wordt, maar misschien ben ik nou abuis met Italië, dan zal het wel weer een ander land zijn. Is dat zo, geloof ik? Israël, in Israël. Dat lijkt, ja? Zie, de een zegt het is ongeluk, de ander zegt het is juist het tegenovergestelde, waarmee maar verklaard is wat het echt is. Wat het echt is, is namelijk een ommezwaai, een omwenteling, een verandering. Iets wat buiten de orde gaat. Iets wat eigenlijk niet kan. Buiten het normale kader, enzovoort. Dat is 13. U weet wel, we hebben het zo vaak over de 12 stammen van Israël. En ik zeg er altijd bij, maar er zijn er 13. We zeggen zelfs alle 12 stammen van Israël. Ja, alle 12, maar er is altijd een 13e. Ergens op een of andere wijze. Zo is dat, hè. En we zeggen de apostelen, we denken de 12 apostelen, maar we hebben altijd die 13e in gedachten. Toch? Paulus. En of dat een verandering bracht. Jazeker wel. En die 13e stam ook. Of die verandering brengt. In elke betekenis die inmiddels daarvan bekend is, zal ik maar zeggen, want dat zijn er nogal wat. Krijg je 13e maand? Zo ook een mooie. Mooi voorbeeldje. Vind ik ook een aardige. Ja, die houden we erin. Nou goed. Wil u nog het Matthäus Evangelie 12 hoofdstukken eindigen, net zoals dit 12 hoofdstuk in Johannes? Daarin wordt aangekondigd dat het misgaat met Israël, dat het laatste van dit volk erger zou zijn dan het eerste, en de Heer vraagt zich min of meer vertwijfeld af, bij wijze van spreken, wie zijn dat nou eigenlijk, mijn broeders en zusters? Maar zij zijn het niet. En hij wees op zijn discipelen en zei, kijk, dat zijn mijn broeders en zusters en mijn moeder en wat er me wezen mag. Daar vind je de ommezwaai. En hoofdstuk 13 begint met Jezus uit het huis gegaan zijnde. Als je de betekenis kent, kun je het onthouden, broeder, ja. Ook als je slecht geheugen hebt, zoals ik. Precies. Jezus uit het huis gegaan zijnde. Het huis Israël namelijk. Waarom staat het er anders? Zat bij de zee. Natuurlijk. Die van Galilea, er was geen andere. Maar u weet wat erachter steekt, hè. Uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En zo ging het evangelie dus van de Joden weg. En voor zover er nog wat van gepredikt werd, verstonden zij het niet. Maar daar hadden we het ook vorige keer over. Omdat we daar logische wijze terecht kwamen. Hij sprak tot hen in gelijkenissen, opdat zij niet zouden verstaan. Als een illustratie van de vervulling van deze profetie uit Jesaja, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet. Dat is precies wat hier in Johannes 12 ook wordt aangehaald. En in hoofdstuk 13 van Matthäus vind je ineens dat de Heer voor het eerst ook in gelijkenissen spreekt. Een totale verandering waarin uitdrukkelijk geïllustreerd wordt hoe de zaligheid van Israël, althans van het Joodse volk, zou moeten zeggen, zou worden weggenomen en gegeven zou worden aan een ander volk. Dat staat natuurlijk pas hoofdstukken verder zwart op wit, maar het wordt daar al geïllustreerd en daar gaat het maar om. Daar vind je inderdaad een complete ommezwaai. En dat is hier ook zo. Want wat we hier lezen is in hoofdstuk 13 vers 1, voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde, en als het avondmaal gedaan was, enzovoorts. Ik heb daar eerder al op gewezen, dacht ik, op een merkwaardige formulering hier, en op de wat vreemde theorieën die er aan opgehangen worden. Waar het over gaat namelijk is gewoon dat hier sprake is van de paasviering in de opperzaal. Dat staat er ook. Het staat er zelfs nauwkeuriger dan men het altijd leest. Ik kan nooit nalaten erop te wijzen. Want hoewel er staat voor het feest van Pascha, wil zeggen dat dit de avond was van de viering van Pascha. Alleen moet ik dan misschien het woord viering niet gebruiken. Want het oude verhaal blijft, ik zeg het één keer heel snel. Het feest van Pascha loopt vanaf de 15e tot en met de 21e van de eerste maand. Het feest van ongezuurde broden overigens ook. Maar ja, omdat het hetzelfde is. Van de 15e tot en met de 21e. Maar de avond ervoor, op de 14e, dat is dus voor het feest van Pascha, de avond van de 14e, slacht men het paaslam. En daar gaat het hier over. Dat is dus voor het feest van Pascha. Klopt precies. De 14e. En in andere evangelie wordt gewoon gesproken over de eerste dag van het Pascha. Maar dan staat het woord feest er niet bij. En dan ben je dus één dag eerder. Dan ben je dus weer op de 14e. Want 14e is wel degelijk Pascha. Maar nog geen feest. Men leest het na in... in elk geval. Ik meen in Exodus 12 dat het daar ook al staat. En anders wel in Leviticus 23 en al die andere schriftplaatsen waar die feesten genoemd worden. Gij zult paaslam slachten en de andere dag zult gij feest vieren. Het slachten van de Pascha is geen feest. Het heet wel een gezette hoogtijd des Heren. Niet hoogtij, want dat is weer wat anders. Gezette hoogtijden des Heren. Nou, gezette hoogtijd, een hoogtijd. Maar niet in de zin van een blij feest, want dat was het niet. Dat is pas de andere dag. De andere dag was trouwens ook de uittocht uit Egypte. Dat was als feest te beschouwen. De Heer Jezus is dan ook gekruisigd op de 15e van de eerste maand, de eerste dag van het feest van Pascha, het feest van ongezuurde broden. En als u dit onderscheid kent, dan loopt u nergens meer aan tegen de spreekwoordelijke tegenstrijdigheden hieromtrent in de evangelie. En dan hebben we dat grote probleem weer uit de wereld geholpen. Het is een boek over volgeschreven, hoor. Echt waar. Terwijl er niks aan is, je moet gewoon nauwkeuriger lezen. Voor het feest van Pascha. Dat wil zeggen, het Pascha. De avond van de 14e, slachten van het paaslam. Kan niet missen. Dan vindt dit avondmaal plaats, vers 2. Dat was het ook, het was een maaltijd die men zou gebruiken 's avonds. Men zou het paaslam slachten tussen de avond. Tussen twee avonden staan. Maar als het bij ons zou luiden tussen de middagen, dan heet het bij ons ook gewoon tussen de middag. Ik vind dat een prachtige uitdrukking. Onder elke wiskundige erover struikelt, broeder, ja. Tussen de middag, hoezo tussen de middag? Het moet toch tussen twee dingen zijn? Nou, het was oorspronkelijk ook tussen de middagen. De voormiddag namelijk. Dat noemen we nooit middag, maar voormiddag kan. Tussen de voormiddag en de namiddag, dat is tussen de middag. Maar eigenlijk tussen de middagen, dat is middags als de zon het hoog staat. Officieel althans, als we ons niks aantrekken van West-Europese tijd en zomertijd, dan is dat gewoon officieel 12 uur middags. Als de zon het hoog staat. Niks moeilijks aan, dat heet tussen de middagen of korter tussen de middag. En tussen de avonden, dat is ook makkelijk genoeg, of tussen de avond, het heeft niks met wat er even te maken, nee. Tussen de avonden, stel je voor dat iemand twee van die boeken geschreven heeft, zegt de avond. Je moet er toch niet aan denken. Wat een onbenul, denk ik altijd. Maar vooruit, het is literatuur. Maar tussen de avonden, tussen twee avonden, wordt korter tussen de avonden en nog korter tussen de avonden. Dat is gewoon tijdstip van zonsondergang. Niks moeilijks aan. En de maaltijd wordt dan dus gebruikt na zonsondergang. Want bij zonsondergang wordt het paaslam geslacht. Nee, of de Joden dat zo doen, daar heb ik het niet over. Ik heb het erover hoe het in de Bijbel staat, het gebeuren zo. En dat zijn gewoonlijk twee totaal verschillende dingen. Ja, dat is altijd dat men onder de wet leeft overigens, maar laat maar zitten. Ja, goed, een beetje zelfspot mag er ook wel bij, maar zo zit het er eenmaal. Maar het is dus een avondmaal. Het is trouwens ook de avond waarop het zogeheten avondmaal, zoals wij het schrijven met een hoofdletter, werd ingesteld. Na die maaltijd nam de Heer brood enzovoort, ze nam de wijn en kondigde aan dat er tekenen waren, uiteraard, van dat nieuwe leven wat binnen 3 dagen tot stand gebracht zal worden. In de opstanding van Christus. Dat is het idee. En hier in deze 5 hoofdstukken mis je weliswaar brood en wijn en de instelling van het heilig avondmaal. Maar goed, dat staat duidelijk genoeg in Matthäus, Marcus en Lucas. Hier vinden we veel uitgebreider de beschrijving van dat leven onder het nieuwe verbond. Het bloed des Nieuwe Testaments namelijk. Het leven van het nieuwe verbond. Wordt hier veel uitgebreider uiteengezet. Niet maar als symbool, maar gewoon voor uitgebreid beschreven. Hoe het verder zou zijn. En het begint met een beeld. Nou, in elk geval, de achtergrond van deze 5 hoofdstukken, tot en met 17 dus. De achtergrond van deze 5 hoofdstukken is gelegen in dat Jezus wist dat zijn uren gekomen was. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Zijn uren is niet de uren van zijn dood. Want zo heet het nooit. Zijn uren is de uren van dat hij uit deze wereld zou overgaan. Niet de dood in, maar tot zijn vader. Begrijp je me goed? Hij ging de dood in. Het dodenrijk. Schoot Abraham's paradijs. Kan niet missen, want hij zei tegen die anderen, nou dan gaan we maar samen. Of zoiets. Nou ja, hij zei toch heden, dat is vandaag nog, zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is een term ter aanduiding van het dodenrijk. Want er worden natuurlijk altijd eufemismen voor gebruikt. Voor de dood, zowel als het dodenrijk. Ook in het Nederlands. En dus ook in het Joodse of Bijbelse jargon. Net zo goed. Maar hij ging naar het dodenrijk, maar dat was niet zijn verwachting uiteraard. Dat is niet wat hij wist. Nou ja, hij wist dat, maar waar zijn gedachten bij waren, was niet bij het dodenrijk waar hij naartoe ging, maar de vader waar hij naartoe ging. Dat hij wegging dwars door de dood, dat weten wij ook, want dat zegt ons lied ook. Hè? Dwars door de dood. Nee. Neemt hij, dank u zuster, ik weet echt niet uit welk lied dat komt. Het is niet van Hank Williams, geloof ik, maar. Dwars door de dood neemt hij ons op in zijn schoot. Niet de schoot van Abraham in de dood, want sommige liederen zingen we zo overheen, terwijl niet eens tot ons doordringt wat er allemaal achter steekt. Niet de dood in de schoot Abrahams, maar dwars door de dood neemt hij ons op in zijn schoot. Nou, dat is wat de Heer Jezus dus ook in gedachten had. Maar dat stond al in Psalm 23, want wat de Heer dacht, lezen wij gewoonlijk in de psalmen. En niet in de evangelie. En daar zei hij, al ging ik ook door een dal, een schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, enzovoorts. Zijn gedachten van de Heer Jezus. Daarna ook de onze zouden zijn, ja, dat kan wel. Maar, dan moet ik u zeggen, wij gaan niet dwars door de dood. Wij gaan hooguit dwars door het sterven, maar niet dwars door de dood. Nee, dat is onmogelijk, omdat wij al deel hebben aan zijn dood en begrafenis en opstanding. Dus wij gaan überhaupt niet meer door de dood. U mag het voor mij zingen, ik heb er niet het minste probleem mee, maar ik interpreteer het woord dood dan als sterven. Want wij zullen de dood niet zien, zei de Heer Jezus. Al waren wij ook gestorven, ik weet niet meer welk hoofdstuk dat nou was hiervoor in het Johannes Evangelie, hè? Maar wij zullen de dood niet zien en dus ook niet onze ogen opslaan in het dodenrijk of iets dergelijks. Toch? Maar de Heer nog wel. Maar dat was niet de eindbestemming en daar lag zijn verwachting uiteraard niet. En zo zou het met ons ook zijn. Onze verwachting is in ieder geval niet de dood, maar ook niet het sterven. Onze verwachting is dat we naar de Vader gaan en ook naar de Heer gaan. En hem zullen zien. Wetende dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. De gedachte is hier, maar het is misschien een wat moeilijke formulering zo, maar de gedachte is hier dat de zekerheid van dat hij naar de Vader zou gaan, samenhangt met dat hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft. Hij heeft namelijk de zijnen, en als u mij vraagt, zijnen wil zeggen die van de Vader, niet die van de Heer Jezus, maar die van de Vader, die heeft hij lief gehad tot het einde. De gedachte is dat hij kwam om licht te brengen aan degenen die hun hart voor het licht zouden openstaan. Van Gods wegen, in Gods opdracht. Later hebben we het er nog over, omdat het zo in Johannes 17, aan het slot van deze avond dus, alsnog gezegd wordt. Het gaat erom dat hij een werk kwam doen hier op aarde. En het belangrijke was dat hij inderdaad het woord God zou bedienen. En dat is wat hij gedaan heeft. En hij heeft hen lief gehad en bewaard, ook in de volgende hoofdstukken wordt het meerdere malen herhaald, heeft hen bewaard tot het einde. En uiteindelijk zegt hij in zijn gebed in hoofdstuk 17, en ik heb er niemand uit verloren dan die ene, maar ja, die hoorde er ook eigenlijk niet bij. Die was ook niet te bewaren. Dat was ook niet de bedoeling. Komt hier ook meteen in de volgende vers al aan de orde overigens. Maar hij heeft hen lief gehad tot het einde, dat wil zeggen, hij heeft zijn taak op aarde ook volbracht, zoals die te doen gegeven was aan hem. En dan staat er, en als het avondmaal gedaan was, en dan verwacht je, nam hij het brood enzovoorts, want zo staat het elders. En in plaats van dat hij zegt, dit brood is mijn lichaam voor u, en in plaats dat hij zegt, dit is het bloed of het leven van het nieuwe verbond, staat er dat hij wist dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging en hij stond op. Maar niks over brood of iets dergelijks. Maar er komt hier wat anders. Maar het heeft allemaal wel degelijk betrekking op, in ieder geval, de dagen waarin wij leven. Op onze tegenwoordige bedeling waarin de Heer zich verbergt voor de wereld. En zich bekend maakt aan degenen die naar hem vragen. Of hoe moet ik zeggen, die hem zoeken. Of beter nog, degenen die in hem geloven is. Nou goed. Maar in dat verband staat er dan nog bij, allemaal tussenzinnen. Het is eigenlijk een soort plaatsen van het decor, denk ik altijd. Je moet weten tegen welke achtergrond de nu volgende geschiedenis van de voetwassing, want daar gaat het over, zich afspeelt. Zie? Het moet context hebben, het moet een ruime verband geplaatst worden. Het verband is, de Heer zou weggaan. Hij zou naar zijn Vader gaan, hij zou hem achterlaten. En het verband is ook dat van vers 2, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou. Waarom het er hierbij staat, want het is heel onhandig, mijn juffrouw Nederlands zou gezegd hebben, dat moet je zo niet doen, want het heeft er hier niks mee te maken, dat moet je ergens anders neerzetten als je het er meer uitgebreid over hebt, zoals later in dit hoofdstuk, vanaf vers 21, dat is nog vroeg genoeg. Maar staat hier al, omdat het onderdeel is van het decorum. De context, of hoe zeg je het, waarom is het allemaal Latijn? Het zijn die coulissen achter op het podium, als het ware, waar je ook tegenaan kijkt. De achtergrond is, de Heer Jezus zou naar de hemel gaan, zou verhoogd worden tot zijn vader en zijn discipelen hier in zekere zin alleen achterlaten. Want zo heet het dan ook bij gelegenheid. En bij de achtergrond hoort ook het ongeloof van het Joodse volk, want hoe je dat ook keert of wendt, Judas, Simons zoon Iscariot, is nou eenmaal een type van het Joodse volk. En dat is de functie die hij in de Bijbelse geschiedenis ook vervult. Staat er ook bij gelegenheid zelfs bij. Judas is gewoon een beeld van Juda, heel het Joodse volk, dat hem zou verraden. Ongelovig was namelijk, en daarom heet hij ook gewoon zo. Nou goed. En dan wordt er nog bijgenoemd in vers 3, wetend dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, dat is vrij na Psalm 8 en dergelijke schriftplaatsen, namelijk dat hem alle dingen onderworpen zouden zijn. Nou ja, dat was op dit tijdstip nog niet zo, maar 3 dagen later wel. Of 4 dagen later dan. Afhankelijk van hoe je telt. Daar gaat het om. En toen hij opgestaan was uit de dood, zei hij dat ook. Hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En Paulus schreef, en andere apostelen trouwens ook, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, Hebreeën 2, maar ook gewoon Efeze 1 en zo verder. Hè. Nou, omdat het de vervulling is van de Oud-Testamentische profetie natuurlijk. Maar Jezus, wetend dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was, dat stond ook allemaal in Johannes 3, dat hij van God uitgegaan was en dus, ergo, tot God heen ging. En tot zijn tijdgenoten zei de Heer toen al, in Hoofdstuk 3 was het, meen ik, jullie weten niet waar je vandaan komt en ook niet waar je naartoe gaat. Maar ik weet waar ik vandaan kom en ik weet dus ook waar ik naartoe ga. En de wereld zoekt naar waar de mens vandaan komt. Nooit veel verder kunnen brengen, want het moet van de apen zijn. En bij nader inzien, ligt dat tamelijk voor de hand, denk ik wel eens. Maar, hè? Nee, op basis van de apen die ik gekend heb, broeder. Ja, nou goed. Maar laat maar voor wat het is. Maar waarom zoekt men naar de oorsprong? Waarom zoekt men naar waar men vandaan komt? Dat maakt het uit. Dus psychologie. Er zit natuurlijk achter het idee. Nee, onbewust. Daar heb ik aan meneer Freud naar gevraagd. Maar er zit natuurlijk het idee achter. Als men weet waar men vandaan komt, weet men waarschijnlijk ook waar het naartoe gaat. Want men gaat er in de wetenschap vanuit dat alles zich verplaatst met een rechte lijn en langs eenparige snelheid. Dus als we weten waar we vandaan komen en waar we nu zijn, kunnen we zo uitrekenen waarheen we onderweg zijn. En ook wanneer we dat zullen bereiken. Vermoedelijk het volgende millennium. Maar die kan u toch. Maar het is een Bijbelse gedachte. Hij zegt, je weet niet waar je vandaan komt. Als je het wel weet, is het omdat het van Gods wegen geopenbaard is. Zie? Maar de Heer zei, ik weet waar ik vandaan kom, ik weet ook waar ik naartoe ga. Dat is de garantie namelijk ook. En voor ons geldt dat ook. Wij zijn uit God geboren. En waar gaan we naartoe? Naar God. Dus wij zullen altijd met een Heere wezen. Heet zoiets in 1 Thessalonicense 4. Nou goed, met al deze dingen als achtergrond. Namelijk de hemelvaart en verhoging van de Heer Jezus Christus. Het feit dat hij op de troon zou gezet worden, de allerhoogste troon. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen zouden zijn. En dat het Joodse volk in elk geval ongelovig is. Staat er, hij stond op. Dat dacht ik al, hè. Dat weet je dat dan komt, hè. Hij stond op. Dan komt er actie op het toneel. Zie je het? Decor staat. Lichten zijn aan. En wat gebeurt? Hij staat op, natuurlijk. Want zo begint het. Nou ja, uit de dood natuurlijk. Maar het zal toch duidelijk zijn dat het opstaan van het avondmaal hier een uitbeelding is van zijn opstaan uit de dood. Niet dat het avondmaal de dood voorstelt, maar het opstaan is nou eenmaal opstaan. Het had net zo goed kunnen blijven zitten, toch of niet? Of meteen vanaf de stoel of vanaf de bank, wat er maar was, op zijn knieën kunnen gaan zitten om de voeten van de discipelen te wassen. De stader stond op. Had er ook niet bij hoeven staan, had gewoon kunnen staan. Hij legde zijn klederen af, dat hij daar weer opstond, lijkt me duidelijk. En nam een linnen doek en omgarde zichzelf. Maar het hele punt is dat er een paar keer gewezen wordt dus, profetisch en bedekt op de opstanding van Christus. Namelijk, hij stond op, dat is er één. avondmaal, als u mij vraagt, zelf is een beeld van leven en dus nieuw leven en dus opstanding. Maar u mag het wat mij betreft overslaan, maakt me niks uit. Legde zijn klederen af. Dus de helft van de complete gedachte. Maar het afleggen van de klederen is nog altijd een beeld van de dood. En wij zouden ook de oude mens afleggen, overigens. Maar ja, dat is Colossense 3. Oude mens afleggen, op grond van dat we met Christus gestorven zijn. Jawel. Maar afleggen van kleding is een beeld van de dood. En hij nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Dat is uiteraard een beeld van opstanding. Een linnen doek moet in ieder geval als bekleding, als kleed, fungeren. Dus het is opstanding, een nieuw kleed. Bekleed, overkleed eventueel. En dat het linnen is, dat voegt er nog meer aan toe. Want het linnen wijst op priesterschap. De normale kleding is wol. Alleen de priesters was verboden, de Levitische priesters in het Oude Testament onder de wet was verboden om wol te dragen. Zij moesten linnen dragen, omdat linnen een uitbeelding is van opstanding. Dus geen dierlijk product, zoals wol. Wol is een uitbeelding van de kracht van de natuurlijke mens, een oude schepping, het wordt afgelegd. He, sterft. Maar linnen is het resultaat van een proces van dood en opstand. Van rotting, ja, rotten. Het rotten van het vlas en dat soort dingen meer. De bewerking van het vlas, doordat daar linnen vezels uit overblijven. Dat is geen pretje, maar dat is een beeld van de dood, van de werking van het verderf. Maar daar ontstaat linnen uit. En linnen is priesterlijke kleding. En het linnen dragen, ik weet zo gauw niet uit mijn hoofd, maar er is een uitdrukking in de Bijbel waar ze wie staat, linnen dragen, dat is hetzelfde als priester zijn. En dat is waar het over gaat. De opstanding van Christus maakte hem tot eersteling van de nieuwe schepping en daarmee een nieuw verbond. En maakte hem dus logischerwijs ook tot priester en koning overigens. Na de ordening van Melchizedek. En wat de Heer hierna gaat doen, is dus een uitbeelding van zijn priesterlijke volk. Van zijn priesterlijke werk. Tot verzoening van de zonden des volks, dan wel tot reiniging van de voeten zijn de discipelen. Het laatste is een beeld van het eerste, maar daar hebben we het weer over na de pauze. Terug dan naar Johannes 13, vers 4. Tegen deze achtergrond stond hij op van het avondmaal, legde zijn klederen af, daarmee zijn heerlijkheid in elk geval, en nemende een linnendoek omgorde zichzelf. En dat omgorde, de verwijzing naar heupen en gordel, is net zo goed een verwijzing naar leven. Ook heel de Bijbel door. Hè? Omgorde zichzelf, ik wil ook tegelijkertijd zeggen, gereed zijn om aan de slag te gaan. Omgorde, wij zouden ook de lendenen ons verstands omgorden. Ik meen dat dat 1 Petrus is waar dat staat, 1 Petrus 1. Maar dat wil zeggen, gereed zijn, actief zijn, aan het werk gaan dus, zoiets. Hè? En dan staat er, daarna goot hij water in het bekken. En begon de voet, dat bekken heeft niks met die gordel te maken, dat is een ander bekken, hè? Ja. Maar vooruit. Hij goot water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Let op hoe omstandig het er staat. Want de gedachte is dat wat de Heer hier deed rechtstreeks van doen had met wat het linnen uitbeeldt. Namelijk, het gaat om zijn priesterlijke functie in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, het gaat erom wat hij doet ten behoeve van zijn volk, want zo heet dat. En tegelijkertijd in opdracht van degene die hem daartoe aangesteld heeft. Maar ik zit natuurlijk volop nu in de Hebreeënbrief. Waarin bestaat dat hij mens werd, vernederd werd, leed en stierf, opdat hij door de dood heen, daar zijn we weer, opdat hij door de dood heen teniet zou doen. Degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, en zo verder. En daarna staat er, en opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn voor het volk. Namelijk om de zonden des volks te verzoenen. Een paar versen verder, maar dat is hoofdstuk 3 inmiddels, staat dan dat wij dat zijn. Zijn volk, of zijn huis, hoe dat maar heten mag. Dat wil zeggen, daar wordt beschreven wat de tegenwoordige functie, wat het tegenwoordige werk van Christus is. Nu, ik zeg het vaker en je moet me maar niet kwalijk nemen, Maar het is zo gemakkelijk om stil te blijven staan bij wat de Heer Jezus in het verleden gedaan heeft. Maar de ellende ervan is dat we daardoor gewoonlijk vergeten wat hij nu doet. En ik ben geneigd te zeggen, dat laatste lijkt me belangrijker. Maar daarna slik ik het in als u het tegenspreekt hoor. Want het is niet aan ons om dat uit te maken. Maar wat gebeurd is, is gebeurd, denk ik altijd. En daarna is de volgende vraag, wat nu? Ik bedoel, wat doet hij dan vandaag? Nou, zei Paulus in Romeinen 5. Hij zegt, kijk, als hij al voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren, nog vijanden, nog goddelozen waren, veel meer zullen wij nu behouden zijnde, of nu verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. Door wat hij nu, levend en wel dus, doet. En in de praktijk, wat hij doet als hoge priester voor het volk waarvan hij de hoge priester is, om zo te zeggen. En daar lezen wij ook over, hè. Uitgebreid, dat hij zich voor ons heeft overgegeven. Of dat hij zich overgegeven om zichzelf een eigen volk te heiligen, ijverig in goede werk. Om ons te reinigen, de gemeente namelijk te reinigen door het bad des waters, namelijk door het woord. Eerst en laatste citaat, allebei uit Efeze 5, de andere uit Titus 2. Maar dat is wat hij doet. Ons reinigen namelijk. Niet omdat we niet rein zijn, maar juist omdat we rein zijn. En dat staat een paar versen verder. Want het aardige is, we nemen dat Petrus deze keer in dank af, dat hij wat protesteerde, maar daardoor hebben we natuurlijk een pracht van een discussie waaruit blijkt wat er eigenlijk aan de hand was. Toch? Want er staat, hij begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met een linnen doek waarmee hij omgat was, en hij kwam dan tot Simon Petrus. Ik vrees dat hij ook de eerste was bij wie hij kwam. Bij Petrus, toch? Hij begon... En of is bij Petrus, denk ik. Maar vooruit. Hij dan kwam tot Petrus, Simon Petrus, en die zei tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Die protesteerde dus. Vond hij niet nodig. In ieder geval, hij vond niet dat de Heer dat moest doen. En Jezus antwoordde en zei tot hem, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Maar dat is een term die in wat varianten meerdere malen herhaald wordt, zeker in deze hoofdstukken. Zo van, ja, wat ik nu doe, wat ik nu zeg, dat begrijp ik niet, maar maak je geen zorgen, onthoud het maar. Misschien hebben ze het nog eens aan Maria nagevraagd, en die zal wel gezegd hebben, je moet die dingen gewoon bewaren in je hart. Hè? En gij zult het na deze verstaan. Toch? Maar de Heer zegt, wat ik doe, weet gij nu niet. Ik zeg altijd, Petrus wist heel goed wat de Heer Jezus deed, namelijk zijn voeten wassen. En als het toch staat dat de Heer zegt, gij verstaat het niet, dan is duidelijk dat het daar niet over ging, zodat de vraag is wat die voetwassing dan feitelijk uitbeeldt. Want daar gaat het dus wel om. Niet om wat hij echt doet, maar om wat erachter steekt, waar het de uitbeelding van is. En daarom staat er ook, dat weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. En dat zou dus ook niet zo lang duren. Want ik heb de indruk dat hij op de Pinksterdag volkomen op de hoogte was van al deze dingen die hier nog niet verstond. Maar goed. Dan staat er, Petrus zei door hem, gij zult mijn voeten niet wassen in de eeuwigheid. Helemaal niet. Nooit niet. Of wat voor woorden de man dan maar zal gebruikt hebben in het Aramees, hè? En Jezus antwoordde hem, indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel met mij. Dat is een belangrijke uitspraak. Ook in de trant van Johannes overigens, die het schrijft, die geneigd is dingen van twee verschillende kanten te beschrijven. Vanuit het positieve en vanuit het negatieve. En de zaken zwart-wit voor te stellen. Maar dat gebeurt hier dus ook, hè. De Heer zou het doen, en de Heer zegt, nou ja, indien niet, ja, dan hebt gij geen deel met, of aan, kan ook hoor. Dan heb gij geen deel met mij. En toen zei Petrus weer, Heer, als dat zo ligt, nou ja, dan niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat dat niet zo verkeerd gezegd wordt. Hij zei niet dan maar helemaal. Hij zei ook de handen en het hoofd. Dat is nog zo vreemd niet eigenlijk, omdat volgens de Oud-Testament, volgens de Levitische voorschriften, de priesters De handen, de voeten en het hoofd moesten reinigen voordat ze aan de priesterlijke arbeid begonnen. Dus zo gek was dat dan ook nog weer niet. Maar goed, in ieder geval, de Heer zegt gewoon, die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Mag dan zo zijn dat onder het oude verbond sprake is van reiniging van eerst helemaal, laat ik dat maar zo even zeggen, de wassingen, hè? In verband met priesterschap, voordat de priester überhaupt maar als priester werk mocht doen, moest hij tot priester gewijd worden, dat ging door een wassing van het hele lichaam. Eenmalig. En daarna, als hij dienst deed, moest hij handen, voeten en hoofd wassen. Bij het bekende koperen wasbad. Zo vreemd is het. Eenmaal helemaal en dan dit bijhouden. Hier is slechts sprake van het wassen van de voeten. Waar dat verschil in zit eigenlijk, dat zou ik niet met stellige zekerheid kunnen zeggen. Maar handen, die staan voor werken die men doet. En hoofd heeft van doen met de gedachten die men heeft, zal ik maar zeggen. Hè? Toch? De besturing van het hele lichaam en al dat soort dingen meer. In het Oude Testament moest dat ook steeds gereinigd worden. Voor ons wordt niet anders gezegd van alleen het wassen van de voeten. En ik moet er meteen aan toevoegen dat wij daar ons ook niet eens iets van hoeven aan te trekken, eenvoudig omdat wij het niet hoeven te doen. Het moet wel gebeuren, maar wij hoeven het niet te doen. Dat is heel vervelend, want een beetje christelijke prediking houdt altijd in dat we wat moeten doen. Nee, dat is weliswaar niet christelijk, maar zo wordt het beschouwd. Ja, dat u mij niet verkeerd begrijpt, hè? Ja, wij hebben er, ik wil niet zeggen, we hebben er geen boodschap aan. Ik moet zeggen, we hebben er alleen boodschap aan. En verder ook niet. Zie? Want de gedachte is kennelijk dat voor zover wij onrein zijn, kan dat alleen maar zijn via de voeten. Er wordt niet eens gesproken over handen of hoofd. Er wordt alleen maar gesproken over de voeten. En dat heeft, voeten heeft altijd van doen met waar men staat of gaat. Vast wel een lied waaruit dat geciteerd is dan, hè? Waar men staat of gaat. En daar kan men niks aan doen. Die voeten, wij staan nou eenmaal in deze wereld. Het is niet anders. In het oude vergankelijke leven. Daar lopen wij, dat wil zeggen, daar leven wij ook in. En daar kunnen wij ook niks aan doen. Daar is ook niks aan te veranderen. Mocht ons dat verontreinigen, en dat is wat het ongetwijfeld doet, vraag mij niet op welke wijze en welke consequenties dat heeft, want dan moet ik wat gaan verzinnen, maar dat kun je zelf ook wel. En in beide gevallen, of ik het verzin of u, leidt tot niks. Want het maakt verder niets uit. Wij worden daardoor onrein, alleen wat de voeten betreft. En daarna, wil ik niet oneerbiedig doen, maar ik ben toch geneigd zo in het publiek te zeggen, nou en. Maak u zich daar vooral geen zorgen over. En als u dan zegt, ja, maar ik wil toch wel de Heer dienen, of priester en zo, dan moet dat toch gereinigd zijn, wat het ook betekenen mogen. Dan zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar daar zorgt hij voor. Dat is onze zaak niet. Ik ben groot geworden met de prediking dat het zondeprobleem van Gods wegen is opgelost. Het enige voor wie het nog een probleem kan zijn, is voor onszelf en onze schoonfamilie. Ook vanavond niet vergeten, maar bij wijze van spreken dan is het voor iedereen duidelijk. Voor onszelf, denk ik, een probleem. Voor mij was het ook een probleem, dat wil ik u wel zeggen. De prediking was nooit anders dan, van God is het geen probleem, hij heeft het opgelost, dus is het geen probleem. Wat je dan in de praktijk moet leren, is dat het ook inderdaad zo is. Een Gods standpunt, een Gods woord aanvaarden. En daarmee het werk van Christus ook aanvaarden. Dat gaat het maar. En als wij zeggen, ja, maar het is wel nodig dat gereinigd wordt. Dan zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar dat is onze verantwoordelijkheid niet. Het is goed dat we het weten, maar hij doet het. En de eenvoudige gedachte daarbij is deze, dat wij eenmaal verlost zijn geworden en daarna, dat wil zeggen, we zijn gereinigd geworden, want zo zou je dat moeten zeggen, afwassing van zonde, weet u nog, bekeert u tot vergeving van zonde of laat u zonde afwassen of hoe dat maar staat in Handelingen 2 of zoiets. Ja, natuurlijk, dat is gebeurd. Maar daarna stellen wij vast dat we nog steeds, ook nadat we tot geloof kwamen of wedergeboren werden, waren wij nog steeds mensen zoals we altijd al waren. Toch? En nog steeds zondaren. Ja. En toch was het probleem opgelost. Omdat het probleem van ons afgenomen is. Het is onze zaak niet meer. Begrijp je me goed om er iets concreter op in te gaan? Waar het over gaat is dus dat wij onvermijdelijk, omdat we in deze wereld leven en omdat we leven in het lichaam der zonden des vleeses, en dank aan Colossense, omdat we daarin leven, zondigen wij nog steeds, want we zijn ook nog steeds zondaar. In de praktijk. Maar de vraag is of dat juridisch ook zijn. Of er beschuldiging is in te brengen tegen de uitverkorenen gods. Of er een juridische grond is voor schuld en voor toerekening van schuld en straf eventueel. En het antwoord is, dat is er niet. En dus speelt het in de praktijk geen rol. En wat er gebeurt is dat we eenmaal gereinigd zijn geworden en dat het de Heer zelf is die garant staat voor onze reinheid. Dat wil zeggen dat we ook rein blijven voor God. Voor ons ziet het er zo niet uit, maar dat doet er weinig de zaken. Hij heeft dat zo geregeld. Ik zei met opzet niet dat hij ons reinigt zodra wij weer een vieze voet gehaald hebben. Dat is niet een wit voetje, maar een zwart voetje. Ja. Ik zeg dat met opzet niet. Ik zeg met opzet, hij staat garant voor onze reinheid, voor God. En daarmee onze bruikbaarheid. Want die wassingen in de Bijbel, in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe, die komen alleen voor in verband met priesterschap. Waartoe moet men gereinigd worden? Om God te kunnen dienen. En daarna heb ik altijd een heleboel van die cynische kreten die me ook wel ontschieten willen soms, maar die me dikwijls toch meteen naar boven komen. Zoveel mensen lopen zo met zo'n zwaar schuldgevoel rond. Ze zijn christen, ze weten zich kind van God, maar ze hebben zulke zware schuldgevoelens. Dan denken we, dat is jammer, maar daarna denk ik wel eens, het is niet altijd zo, maar daarna denk ik ook wel eens, dat vinden ze maar prettig, want dan hoeven ze God niet te dienen. Zijn ze immers niet toe in staat? Als zondaren met zo'n grote schuld, die ze koesteren, hoeven ze God niet te dienen. Je kunt ook andersom zeggen, dus, en ik zeg het ook vaak, waar men niet bereid is überhaupt niet God te dienen. Waar men überhaupt niet bereid is God ook maar 1% van het eigen leven af te staan. Ja, waarom zou men dan een gereinigd geweten hebben? Waar zou dat toe dienen dan? Toch? Ze zijn er niet van in. Dat God ons gereinigd heeft, überhaupt eenmaal, maar ook dat hij ons rein houdt, want zo interpreteer ik deze verzen dan, want hij doet het niet eens per week of eens per maand of zo, dat je weer met een schone lei kunt beginnen of zoiets. Dat is het toch niet? Nou, dan betekent het dus, hij houdt ons rein, hij staat daar garant voor, maar hij doet het opdat we hem zouden dienen. Hij doet het ook niet voor niks hier, ook bij die apostelen. Je kunt zeggen, ze zijn een beeld van de gemeente. Maar in de eerste plaats, zij zijn degene die hem zouden dienen. Dat is daarna trouwens voor heel de gemeente ook waar. De hele gemeente zouden doen, alle gemeenteleden. Maar de gedachte is dat wij van de afgoden bekeerd zijn om de levende God te dienen. Met dat doel dus. En de gedachte is die van, ik citeer altijd Hebreeën 9 vers 14. Die is me altijd zo mooi bijgebleven omdat die ook gebaseerd is op nogal wat oud-testamentische symboliek of typologie. Ik vind het bijzonder aan de grote verzoendag en het offer der jonge vaars, de rode vaars, sorry, en zo verder. En er staat al zoveel als dat waar Israël gereinigd werd, als het ware, ritueel, gereinigd werd door het werk van de hoge priester, dus op Grote Verzoendag, door bloed van stieren en bokken, vers 14 van Hebreeën 9, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, begrijp je maar goed, niet de dood van Christus, daar gaat het niet over. Misschien is dat wel zo, maar daar gaat het niet over. Het gaat over zijn leven, uiteraard. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf, Goden, dat wil zeggen aan God, onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen. Dat wil zeggen, hoeveel te meer zal het leven van Christus, en dus gewoon hoeveel te meer zal de levende Christus, de levende werkzame hoge priester, dus ook in de praktijk, uw geweten reinigen van dode werken. Uw geweten reinigen van dode werken. Om de levende God te dienen. Begrijp je me goed? Er staat uw geweten reinigen van dode werken. Niet uw vlees. Ook niet uw leven. De gedachte is namelijk niet dat de Heer ervoor zou zorgen dat wij geen dode werken meer doen. Maar de gedachte is dat de Heer onze geweten zou reinigen van die dode werken. Die er dus wel zijn. Een van de bekende problemen. Hoe zeg ik zoiets? Traditionele problemen. Mensen verwachten dat als de Heer hen dan reinigt, dat het betekent dat ze niet meer zondigen. Dat betekent dat ze geen vuile voeten meer krijgen. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat dat wel gebeuren zal, maar dat is pas bij de verlossing van ons lichaam. Wanneer de zaligmaker verschijnt om onze vernederde lichamen te veranderen en gelijkvormig te maken aan zijn heerlijk lichaam. Filippenzen 3? Doe mijn best. Maar goed. Daar komt in de toekomst, maar in onze dagen geldt niet dat we geen vuile voeten krijgen of geen dode werken doen, maar in onze dagen geldt dat onze gewetens gereinigd worden van dode werken. Begrijp je me goed? Voor zover de Heer het noodzakelijk vindt dat bepaalde dode werken door ons niet gedaan worden, zal Hij ongetwijfeld, als wij Hem willen dienen, ervoor zorgen dat wij die dode werken niet meer doen. Ik zeg dus nu dat het best zo kan wezen dat bepaalde zonden of wat dan ook in ons leven niet meer of nauwelijks voorkomen die er vroeger wel waren of zo. Dat zou best wel kunnen. Ik zeg het heel terughoudend. Ik weet heel zeker dat het zo is namelijk. Maar ik zeg het terughoudend om de eenvoudige reden dat dat niet het doel is. Dat is niet het doel van het werk Gods. Om ons tot zondaren te maken die wat minder zondigen dan anderen. Kom dan toch. Als je het echt oplost, doet hij het goed. En als u zegt, maar dan lost hij het nou niet echt op, dan zeg ik, ja, lost het wel op. Het probleem is namelijk niet dat wij zondigen veel of weinig. Het probleem is dat wij van nature onbekwaam zijn om hem te dienen. En wat er voor nodig is om hem te dienen, dat doet hij aan ons. En hij neemt niet onze zonde weg, zo staat het er niet. Hij neemt die zonde schuld weg. Hij reinigt onze gewetens van zonde. Ik citeer altijd het lied, het schiet me nooit een ander te binnen, die van, als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja, maar, het is alles genageld aan kruis. Niet nee, want, maar ja, maar. Nee, want mag voor mij ook, maar ja, maar komt beter overeen met de realiteit. Natuurlijk is dat er, maar vooruit, het maakt niet uit. Hij reinigt onze gewetens van dode werken. Waarom doet u dat? Omdat we wat vrolijker door het leven zouden gaan? Nee, zuster, maar dat is wel mooi meegenomen. Ja, dat meen ik. Maar hij doet dat opdat wij de levende God zouden dienen. Ondanks ons bewustzijn van onze eigen zwakheden en tekortkomingen enzovoorts. Dat moet trouwens ook wel, want als we eerlijk zijn, zullen we moeten toegeven dat als iemand die zonder de Heer niet mag dienen, dan kan geen mens de Heer dienen. Toch? Ja. En als die er toch zijn, mag ik het ook, denk ik altijd. En u dus ook. U bent dus niet meer verexcuseerd. U kunt nooit zeggen, ja, maar ik ben een zondaar, of ik doe nog zoveel verkeerd, of ik voel me zo schuldig tegenover de Heer. Dat kan toch eigenlijk niet? Allemaal onzin. Geen excuus. Je kunt niet zeggen, ik heb vuile voeten. Dat is namelijk niet zo. U krijgt ze wel. Het is niet te voorkomen misschien. Maar het is geen probleem. De Heer reinigt ons daarvan. Dat is wat Hij doet. Het wordt in vele termen in de Bijbel gezegd natuurlijk. De man die zijn vrouw lief heeft, zoals Christus de gemeente lief heeft, en Christus die de gemeente lief heeft, en dus haar heiligt en reinigt door het bad des waters, namelijk door het woord. Dat is wat de Heer doet. De gemeente reinigen, waarom? Waarom dat die vrouw die man zou dienen. Moet je die hele bruidskwestie natuurlijk wel erg ver weg hebben zitten. Anders kom je nooit meer uit dit soort beelden. Maar niettemin, zo is het, want dat is wat de Heer doet. Of zoals in Hebreeën heet, met de symboliek ontleend aan het priesterschap. Hij is hoge priester voor het volk en hij doet dus verzoening voor de zonden des volks. Uitgebeeld in de grote verzoendag. En in de praktijk kun je het ook anders zeggen. Er mankeerde aan het volk misschien van alles, het mankeert ook misschien aan het volk van alles. Maar onze relatie met God en onze dienst aan God en dus onze verbinding met God is niet gebaseerd op onze zondeloosheid, maar is gebaseerd op de relatie tussen God en de Heer Jezus Christus die onze hoge priester is. Hij is die middelaar. En via hem gaan wij tot God. En op zijn titel gaan wij tot God. Als je die term tenminste begrijpt. En dus wij gaan tot God in de naam van de Heer Jezus. En God ziet ons in hem. En Paulus zegt, en hij is volmaakt en in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk en dus gij zijt in hem volmaakt. Maar diezelfde brief, Colossense brief, staat vol met verwijt aan het adres van de Colossense. Tegen wie hij zei, gij zijt in hem volmaakt. Maar als je de brief leest, dan zou je niet denken dat die Colossense volmaakt waren. Dus ze zijn volmaakt in Christus. Daar gaat het om. Nou goed. Wat we hier dus uitgebeeld vinden, en ik moet ophouden, want ik ga weer over mijn tijd heen natuurlijk. Maar wat we uitgebeeld vinden, hier in Johannes 13 meteen, ja, mij ook zuster, maar het is tijd gewoon. Ja, sorry. Ik kan gedachten lezen hebben. Ja. Johannes 13. Wat we er uitgebeeld vinden aan het begin van deze avond, aan het begin van deze uiteenzetting, is inderdaad de definitieve oplossing van heel het zondeprobleem. De Heer zegt dan ook tot Petrus in vers 10, die gewassen is, dat was kennelijk gebeurd, die gewassen is, heeft niet nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein. Dus. Nou ja, en dan weer niet alle, want wordt natuurlijk Judas weer buitengesloten. Maar de gedachte in de verse tot op daar is inderdaad dat wij, en dan citeer ik maar weer een andere schriftplaats, dat wij in Christus hebben. Nou, wie maakt hem op? Ja. Verlossing en dan? In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Dit is Efeze 1 vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, door zijn leven. Dus gaat hij weer, net als in Hebreeën 9 vers 14. Namelijk, hoezo verlossing? Namelijk de vergeving der misdaden. En mijn vader zou dan voorlezen, dat heb ik hem ooit horen doen, in welke we hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van ons berouw. Naar de rijkdom onze belijdenis. Staat er niet, hè? Nee, naar de rijkdom zijner genade. Wij hebben de verlossing. Wij hebben de vergeving der misdaden. En de consequentie daarvan is dat we ons van die misdaden dus in de praktijk niks zouden aantrekken. Ik heb er zondag over gesproken naar aanleiding van Colossens 3. Wat zouden we ons aantrekken van de oude mens met al wat er aan vast zit? Nee, weet je wat we zouden doen? Niet aantrekken, we zouden uittrekken. Dat staat er. Leg dan af en doe dan uit. Alsof het een kledingstuk is. Nou, ik me herinner, ik heb zelfs mijn colbertje naast me neergegossen. Die mensen zaten te slapen op zondagmorgen nog. Je denkt, hoe krijg ik ze wakker? Maar dat is gelukt. Ja. Maar goed. Ja, ze zijn stomrijd. Maar het idee is, men legt het af, men doet het weg, men rekent het niet. Je moet niet aan de Heer vragen, maak u mijn jasje schoon? Of iets dergelijks. Die oude mens wordt gewoon niet geteld. En voor zover het in ons hart een rol speelt, voor zover we met die schuldgevoelens is het eigenlijk rondlopen, wij zouden bedenken dat door zijn woord de Heer dat reinigt.